Gemeente, laten we dit samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 139 en daarvan het 14e vers. Doorgrond en men kent mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef men zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden den weg ter zaligheid betreden. Wat u genoemd, Psalm 139, vers 14. De schriftlezing voor dit avonduur is uit het boek der psalmen en daarvan psalm 16. Maar eerst lezen we u de 12 artikelen des geloofs. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen Psalm 16, een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot den Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten dergene die in een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drank offeren, van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in den grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. En het zesde vers, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugt uw gunst, aangezicht in gunst tot mij gewenst, schenkt mij in kort verzadering van vreugde. Psalm 16, vers 5 en 6. Geleden, wanneer we vanavond aan de geloofsblijdenis hebben lezen, dan zien we in de artikelen dat er in al de tijd en de eeuwen die doorgaan zijn melding gemaakt worden van de opstandingen van de Heer Jezus. Als u dan eigenlijk dan weer terugdenkt aan Pasen, wat wij hier dan gehad hebben in de achterliggende tijd, dan zou eigenlijk die woorden erin te beluisteren zijn en gezegd dan wordt de Heer is waarlijk opgestaan. Dat klinkt eigenlijk gewoon door, dat klonk als een bezuin. Dus dat is eigenlijk dan als een juichkreet is het dan te vinden dat de Heer is waarlijk opgestaan. Dat heeft ook alles te maken met wat wij in de morgenuren beluisterd hebben ten opzichte van onze hoop. De Heer is waarlijk opgestaan. Je kunt dus denken dat onze hoop niet heeft te vergaan. Maar het is ook zo grond op te vinden. Hetgeen wat er gezegd is, de Heer is waarlijk opgestaan. En ook de liefde, die sterft er niet in. En wanneer we dus dan in de lengte van de tijd, dus de eeuwen zien voortgaan. En dat we steeds dan horen dat Jezus Christus is opgestaan. Als wij daar bij die graven staan, dan moet je daaraan denken. En dan te denken dat graf gaat open, maar dat komt dan omdat het opstaan dan van de Heere bevolen is. Welke zelf dan de eersteling is, welke uit de doden is opgestaan en de rest volgt. Alle mensen zullen uit de graaf verrijzen. De Heer is waarlijk opgestaan en wij met hem. En wij zullen dus dan altijd moeten denken, bij de graven, hier staan wij weer uit op. Wij zien hier wel de verterving, ons lichaam komt te ontbinden. Maar dan straks in de jongste dag, dan zullen al die graven opengaan. En dan zullen wij daar voor de rechterstoel van Christus staan. En eigenlijk dan zou je kunnen zeggen, en zoals het vaak wordt tegengesproken, en dan zou je kunnen zeggen, ja, zou dat nou wel zo wezen? Want een grote deel van onze bevolking, hij is niet christelijk meer. En dat wil niet zeggen dat ze het niet hebben te weten, want je staat er versteld van wat ze toch komen te weten. Steeds komt het voor de dag weer. Als er een geschil is, dan zie je wel dat onkerkelijke mensen veel meer van de schrift weten dan dat ze ooit bekend hebben. Nou, soms denk je wel, ze weten nog meer van de Bijbel, soms met spotten bedoeld, dan dat wij het in de kerk hebben te weten. Maar dan is het wel waar dat er dus dan aan de opstanding getuigen is gegeven te worden en men wordt het grif ontkend. En dan zou je dan zeggen, wat moet ik dan eigenlijk dan zeggen van deze opstanding? Wat weet ik er eigenlijk nou van? Nou, dan moet de schrift natuurlijk opengaan. Wij weten dat Jezus leeft. En dan kunnen we zeggen dat er getuigen zijn. En wanneer ik dan als het ware het evangelie ter waarheid dan weer open te staan. En wanneer het toch dan wat de schrift getuigen is en melding gemaakt wordt. Nou, Psalm 110 bijvoorbeeld. Van verre eigenlijk al. Wanneer David zegt, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd. Hij zit aan mijn rechterhand. En dat ik de vijanden zal gezet hebben aan de voetbank uw voeten. Nou, dat is dan een van die schriftgetuigen. Wanneer ik nog in het boek der handelingen kijk, en dan zie ik Psalm 16 als het ware weer terugkomen, waar net dan van gelezen is, dan zeg je, ja, hij is niet in het graf gebleven, de Heilige heeft het verderving niet gezien, maar hij is waarlijk opgestaan. Dan kan ik denken dat hij dus dan dat de vrouwen gezien het toorten en dat hij in de verschijningen dan en dat de getuige geweest is van de waarheid van deze woorden, dat de Heer opgestaan is, dat hij dan gezien is van hen en welke zijn discipelen zijn. Maar later ook nog, wanneer Paulus dan, dan ook dan op weg naar Damascus dan, met hem op de weg hebt te zijn, en dat hij dus dan hebt te zien dat ik bij Jezus die gij vervolgd hebt, dat betekent dus dat hij opgestaan is. Maar nou zou je ook wel dan persoonlijk dan eigenlijk zeggen, is het wel eens tot een ontmoeting gekomen. Nou, als het met een ontmoeting gekomen is, dan zul je het nooit meer tegenspreken. Wanneer het is dat Jezus Christus u niet vreemd gebleven is, dan hoeft u het ook niet meer tegen te spreken. Dan hoeft u niet in de Bijbel, over de Bijbel, een discussie aan te gaan over een bepaalde waarheden, welke in de Bijbel geschreven is, dan weet u het zelf.
Wanneer u in het hart en het leven dan bekend bent en met de Jezus, en welke dus dan in de vele getuigenisbladen zich geopenbaard heeft, en dat hij opgestaan is, en de mensen zeggen allemaal, ja, het kan niet. Nou, weet u het wel. Ik zal een bepaalde dingen zeggen, ja, dominee, je moet nou de tekst uitleggen of die zondag uitleggen, welke dan over de opstanding gaat. Maar eigenlijk is het al uitgelegd, als je hier dan zelf dan Christus eerder even kent. Nou, waar dan? Nou ja, we hebben vanmorgen gezegd dan, ben je wel zondag geworden voor God? En ben je dan als gedankvaard geworden voor het aangezicht van God, toen je daar in je conscientie de zonde heeft gevoeld? Toen je daar de schrik des Heren gevoeld heeft en ervaren? Toen je het hart te staan als een zondaar bekend en de registers van de zonde geopend heeft gezien? En wanneer je gedankvaard bent voor het aangezicht van God en je de schuldenaar geworden bent? Ja, nou goed, eventjes verder dan. Ja, dat lees ik dan wel in een boekje, dominee. Dat er in een punt des tijds, wanneer dan de mens als een verloren zondaar van God dreigt weg te zinken, dat de borg Jezus Christus dan in uw leven heeft op te treden, en dat hij heeft te spreken en te zeggen, ik wil niet dat deze in het verderf heeft neder te dalen, bent u dan, ja, bent u in aanraking gekomen met de man, welk hier dan van getuigd is dat hij opgestaan is, en dat hij aan de rechterhand des Vaders zit, en dat hij de voorbidder is aan Gods rechterhand, en dat hij de pleitbezorger is voor de kerk, en dat hij de tussentreder is voor de verloren zondaar, dan weet u toch tegelijkertijd dus dat hij opgestaan is. Dan hoef je dat niet te gissen. Dat God leeft, dat u zondaar geworden bent, dat u schuldenaar bent aan de wet, en dat u het gemis heeft in uw hart van de zaligheid. Maar als ik dan zeg een zaligheid zonder Jezus te krijgen, nou, dat is net zo te zeggen dat er geen wereld bestaat. Ja, dus er bestaat toch een wereld, hè? Daar staan we toch op zeker. En er hebben toch de ervaring van wat er in die wereld heeft te gebeuren. En we hebben toch te kijken wat er allemaal in die wereld plaats te vinden. En dat is toch de grote zotheid om te zeggen, er bestaat geen wereld. Nou ja, en zo kan ik dan ook niet zeggen dat er geen God bestaat, want anders was er ook geen wereld. Maar dan kan ik ook niet zeggen dat het dan een zaligheid te zijn, en zonder Jezus Christus opgestaan uit de doden. Dus dan weet u gelijk eigenlijk al dat Jezus opgestaan is en dat hij leeft. Dan hoef je eigenlijk dan, ja, je kan er een preek van lezen, maar dan heb je het natuurlijk dan ook bij eigen bevinding. Het is tot een ontmoeting gekomen met de Heer Jezus. En het is niet alleen bij Paulus toen op de weg naar Damascus, maar ook daar waar het goddelijke recht zijn plaats heeft gevonden, en welke hem tegelijkertijd doet getuigen dat Jezus leeft, en dat Jezus dan opgestaan is uit de doden, en zoals hij dat van de apostel gehoord heeft, en door al de eeuwen heen, en dan nog verkondigd is. Nou ja, waar kun je dat eigenlijk dan nog meer vinden? Nou ja, ik zie mij zitten in de kerk, het is heilig avondmaal. En daar zit er eentje te benen. En ik vraag dan, waarom ben je? Nou, je wordt verzwolgen vanwege de liefde Gods. Wanneer is dat de kussen van zijn mond dan hier in het leven en dat dan wordt gevuld? Wanneer tot de omhelzing van Jezus Christus worden ervaren? Wanneer is dat deze liefde, die stervende liefde, in uw hart gaande gemaakt wordt om hier aan de tafel te eten en te drinken van zijn bloed en van zijn vlees en van zijn brood? En dat je hebt te kijken dat de gast hier daar is en je eet en drinkt met hem en welke gezegd hebt, mijn liefste, kom, eet en drink. Nou, dan kun je toch wel denken dat er in deze moderne tijd En waarin wij dan avondmaal hebben te vieren. En dat het niet een wassen neus is zoals dat bij velen is. En zoals dat in de kerk heeft plaats te vinden. En een bijeenkomst hè, waarin hij gemist wordt. Maar als hij het dan is en het daarvan te weten. En dit is mijn Jezus, dat is die voor mij gestorven is. En deze heeft dan ja voor mij gebod en heeft dan de pest getreden. En heeft mij zalig gemaakt op grond van recht en gerechtigheid. Dat is de Jezus die ik lief heeft. Nou ja, je kunt hem eigenlijk dan uit duizenden vinden. Want er zijn er die zeggen... Jezus is hier, Jezus is daar en je vindt hem niet. Maar als hij er is, dan word je gevonden. En als je gevonden bent, dan weet je het meteen. En dat Jezus in je leven hart geopenbaard te wezen als degene die leeft en aan u het leven geeft. Ja, ik ga, als ik dan, dan ben ik aan de sacramenten bezig. Maar dan zal ik u wat vertellen, en dan zal ik u wat vertellen, en dat ik dan in de bediening van de heilige doop gewaard ben dat Jezus Christus aanschouwd is geworden en niet aan de rechterhand te staan. En net zo goed als dat onder het preken te zijn, wanneer de krachtige liefde arbeidszaak kwam om in de prediking van het woord te verkondigen, Jezus Christus, en dan doet dat ook in de sacramenten. En weer, en dan die heilige doop plaats te vinden. En we hebben nog nooit in het ambt gestaan. En we hebben nog nooit deze bediening gezegd heeft. En dat Jezus God Christus dan geen kinderdoop heeft gehad. En dan moet je toch wel ontzaglijk veel ver weg zijn. Om het niet te ervaren wat hier aan Christus gekend te worden. Wanneer je de doop bedient. Ja. Dan komt hij erin mee. Dan staat hij aan je rechterhand. En dan springt het op. Wanneer het is dat dit bloed Jezus Christus zichtbaar gemaakt te worden voor het geloof. En wij dan in deze doop waarin die gedoopt te worden. En toezegging geeft voor de kinderen. En voor ons op weg reist de eeuwigheid. Dan weet je het. Dat hij er is. Ja, en dan moet je eens een keer in je gebed wezen. Dan moet je eens een keer in je gebed wezen. En dan moet je eens een open toegang krijgen tot God. En dan moet daar de astwaar dan uitgebeten zijn. En dat je in één keer en dan de stem en van de liefste hoort. En welke in u bidden, bidt. En door de kracht van de Heilige Geest. Het is medepaal geweest. En dat de Satan ernaast me zat toen ik dan te bidden, aan het bidden was. Maar het is ook wel dat de Satan weggestuurd is. En veel vruchten moest. En dat hij er was. En dat het kamertje van je gebed een paleis hebt te worden. Omdat Christus er is. Ja, dan hoef je er niet meer over te prakkezeren. En dan hoef je er niet meer over te discussiëren. Of hij opgestaan is. Dan zegt hij dan, daar komt hij. En dat is de stem van zijn liefste. En dat is die vriend van middernacht. En dat is die koning van de kerk. En dat is degene en die me leven geeft. En alle tegenspreken ten spijt. Jezus leeft. Ja, eerst wist hij het ook niet. Maar God heeft het je geleerd. Eerst had je er ook geen verstand van, maar nu is het verstand verlicht. Eerst had je er ook geen liefde voor, maar nu heeft hij de liefde gegeven. En nu is dat liefde, liefde in het hart. En hij is dan alles vervullend God. En hij is dan je altijd bij je. En zoals hij gezegd heeft, tot in eeuwigheid. En niet alleen in de tijd, maar ook in de eeuwigheid. En deze verdrukking. En ook dan, en dan straks dan, wanneer dan in de gezegende opstanding en je op hebt te nemen in heerlijkheid. Altijd. Nou, daar willen wij dan het gedachte voor bepalen. Wanneer wij dus dan zondag 17 ter hand vatten. Waar de onderwijzer ingaat over op de opstanding van Christus.
Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand, onze zalige opstanding. Wij willen daarbij stilstaan, denken aan opstanding en zijn nut. De ware opstanding. De ware opstanding van Christus. En ook eigenlijk van zijn volk natuurlijk in hem. Door het geloof in Jezus. En in de tweede plaats dan de eeuwige opstanding. En in de derde plaats dus de heerlijke opstanding. Dus door de waarheid van de opstanding, de ware opstanding. En dan in de tweede plaats de eeuwige opstanding. Er is dan nooit geen dood meer. En dan is er de heerlijke opstanding, dat ziet op de hoedanigheid waarin we dan opgestaan zijn, geleden. Wanneer wij over de dood hebben te denken, dan zei ze, je kunt eigenlijk van de opstanding niet denken zonder de dood, geliefden. Maar wanneer je het over de opstanding uit de dood hebt te zijn, dan is de dood ook de werkelijkheid. En dan kun je dus dan zeggen dat ook de waarheid, als het maar in de opstanding is, de opstanding uit de dood. En als het dan over de kerk hebt te gaan die de nuttigheid ervan hebt, dan zegt die ontwaakt gij, die slaat en sta op uit de dood. Nou ja, en dan moet het altijd samen genoemd worden, de dood en de opstanding, welke dan twee pijlers zijn. Wanneer we dan van het gebouw van God hebben gesproken in het morgenuur, en je ziet dat er een fundament gelegd is waarop de kerk heeft te rusten, en dan kun je dus dan zeggen dat er twee pijlers zijn, en dat die twee pijlers zijn de dood en de opstanding van Jezus Christus. En daar heeft de apostel gezegd, die heeft gezegd, hij zegt dat weer gedachten is moeten houden, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Maar dat tegelijkertijd, wanneer ik net het avondmaal genoemd heb, dat die gedachten is moet gehouden worden, dat Jezus gestorven is. En wanneer ik dus dan van dat sterven heb te spreken, dan denk ik aan iets wat verschrikkelijk is. Nou ja, dat in zekere mate kunt u dat zelf ook wel weten, wanneer gij bij een kist gestaan hebt. En dan de mens is maar dus dan aan het losteren is, omdat hij heeft willen leven, en maar dat hij moet sterven. En als hij dan sterven te komen, dan denk je dat is verschrikkelijk, is het toch die dood. En het is waar wat u zegt, het is verschrikkelijk. En de dood te moeten sterven, en het is verschrikkelijk om niet te zeggen wat het is die dood gestorven te zijn, wanneer het over onze geestelijke dood gaat. Dat is verschrikkelijk, hè, wanneer u daar de mens ziet die net als u in het leven staat en het leven is het ware dus dan niet wil verlaten. En dat er dan het sterven, dat er de dood er gekomen is. En als er dan ongeluk is geweest en u leest het in de kranten of u bespreekt het met de buren of u hebt het met de huisgenoten over, dan zegt u dan het is toch verschrikkelijk, het is toch verschrikkelijk. Wanneer iemand dan dood uit het water gehaald te worden, wanneer het is dat daardoor ongeval en dan daar dood op de weg hebt te liggen, en wanneer het is dat we tijdens door de trein in fladder gereden zijn, dan zeg je, het is verschrikkelijk. En het is eigenlijk ondenkbaar dat zo een beter leven zou. Maar als ik dan kijk, als het ware, dus wat de Heer gezegd heeft, dan zegt hij, ze zullen beter leven, want alle doden zullen opstaan. Dus de dood brengt ook droefenis mee. U kan het ook vinden wanneer die vrouwen aan het graf zijn. Wij kunnen denken aan hen en die paard en welke ze begraven hebben. Wanneer het gefolterd lichaam van Jezus staan en van die palen van dit hout gehaald is. En dat daar dan met die niet aan de zware arbeid gekend te worden. En niet aan het lichaam en met Jezus hebben in te wikkelen. En dan kun je denken dat er dus een treuren hebt te zijn. En wanneer het dan ook van Christus dan zijn dood gesproken is. Nou ja, laat dan ook dan ja, die teksten gelden. En welke in Zacharië staan.
Al wat hij dan ook dan in het handelingenboek geschreven heeft te wezen, dan staat het dan, en wanneer ze hem aanschouwen, en welke ze toestoken hebben, en dan zullen ze rouw klagen, en dan zullen ze benen, ja, dan zullen ze bitterlijk wenen, en dan moet de dood van Jezus Christus dus dan een smartelijk ook zijn, en voor degene die hem aanschouwt. Nou ja, we hebben de vorige keer hebben het dan van Christus zelf dan gezegd, hè, dat hij de man van smart is. Maar dan, dan denkt aan zijn sterven en ik heb de schuld aan. En het is door de Heilige Geest. En dan komt de smart in mijn hart. En dat ik dan hem aan het kruis gebracht heb. En dan wordt er een benen plaats te vinden waarvan u zegt dat het alle tweede wat er hier is uit de boven gaat. Maar de opstanding, die brengt vreugde mee. Ik heb net al gezegd, wanneer toch als het ware die vreugdekreet dan onder de discipelen is. Wanneer ik daar, Jan, heb gehoord dat ze gingen van de ene naar de ander toe. De Heer is waarlijk opgestaan. En toen hebben ze daar geen smart in te vinden. En dan is al de smarters maar in één keer weg. En wanneer tot deze alle dierbaarste Heer Jezus Christus en dan aan het oog ontdekt geworden. En dat je van verbazing niet kan geloven. En dat degene die dus dan gestorven is. En dat hij dan is opgewekt en opstaat. Nou ja, het is waar hoor. Want ik heb het zelf gezien. Daar komt het terug. Waarlijk opgestaan. Ja, het is waarlijk gezien van Simon. En van de man die dit evangelie geschreven heeft. En die altijd zijn naam niet noemt. En de discipel welke de Heer lief heeft. Johannes. En dan zegt hij dan. Ja, de Heer is opgestaan. En hij schrijft het dan voor de navolgende slacht. Omdat gij geloven mocht. En dat Jezus Christus is opgestaan. Dat het ongelooflijke waar is. De waarheid van de opstanding. Nou ja, en dat brengt vreugde mee. En wanneer ik dat zou meemaken. En wat ik dan de aangeliefde heb. En dan zullen het eigenlijk dan hier de schijndood opgewekt zijn. En weer toch dan, en dat ook dat in het verleden in de geschiedenis is geweest. En dan is dat met vreugde begroet. En wanneer onze geliefden en dan aan de kist hebben geklopt en weer eruit gehaald zijn. En ons dan in het gezin weer opgenomen zijn. Maar het is tegelijkertijd weer te beter. En dat maar voor een kleine tijd te wezen. En want het sterven komt. Maar het is ook dat opstanding komt. Dat is juist de vreugde weer. Wanneer ik ga sterven en erven. En dan komt er een tijd dat het lichaam weer met de ziel verenigd te worden. En dat het niet een halve opstanding heeft te zijn. Ja, de opstanding van de ziel. Maar dat het is een hele opstanding. Een lichaam en ziel. En welke dus dan uit de dood hebt te verrijzen. Maar het grote verschil bestaat hierin. En dat het sterfelijke onsterfelijkheid hebt aan te doen. En het onbevlekkelijke zal worden gekregen. En dat de mens dus dan niet meer in deze hoedanigheid zal wezen. Wanneer het dan in Christus is. En door het geloof dat we opstonden. Nou ja, dat maakt blij. He, als ik dan bijvoorbeeld denk dat Gods volk dat boven is, waar ik dan bekende onder heb, en dan krijg ik een gevoel van blijdschap. En wanneer ik dan aan de oudste broeder heb te denken, dan wordt die vreugde als het ware al zo groot, en dat ik dan verlang naar huis te gaan. Naar boven. He, wanneer je met Christus opgewekt zijt, ja, ze zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zit aan de rechterhand Gods. De opgestane Christus. Maar als ik dan tegelijkertijd zeg met wat voor vreugde dat ik die psalmen zou kunnen zingen, en welke op de opstanding van Christus heb te staan, zeg ik tegelijkertijd ook dat de dood van Christus mij ook vreugde geeft. Nou ja, en dan moet ik denken als het ware aan deze vraag. Wat voor nut dat die opstanding heeft. En dat is dan eigenlijk dan wat ik dan in de dood van Christus een blijdschap vind. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft gezegepraald. Hij heeft uit de dood aan banden gelegd. Hij staat boven de dood. Hij heeft de dood gedood. En hij leeft. Hij is de echte Christus. Die dan aan het kruis gestorven is. En de dood heeft nagevolgd tot in het graf. En hem heeft gebonden en heeft ontbonden. En dat hij het is dat hij dan leeft. De nut ervan. Ja. De opstanding bekrachtigt eigenlijk dan, of verzegelt het dan wat hij in zijn dood gedaan heeft. En dat betekent dus dan dat hij de schuld betaald heeft met zijn bloed. Dat betekent dan dat hij voor de zonde geleden heeft. En dat hij de zonde vergiffenis is te vinden. En dat hij dan ja, in plaats van de eeuwige verdoemenis het eeuwige leven geeft. En dat hij de hel hebt te sluiten. En dat hij de hemel hebt te openen. En dat hij de kerk hebt mee te nemen in de hemel. En dat hij dat heeft toe te passen door de Heilige Geest. Omdat de troost van de opstanding van Christus eer leven zijn. Nou ja, daar zou ik bijna weer alles gaan herhalen. Wat eigenlijk dan misschien dan ook al gezegd is in de eerdere. Maar het is dan eigenlijk dan altijd weer te herhalen. Dat hij voldaan heeft. Dat hij volbracht heeft. Dat hij gered heeft. Dat hij de verlossing dan ja, in het leven van mensen, kinderen geeft en schenkt. En dat doet hij dan door de opstanding. Wat zegt Paulus daarvan? Hij is gestorven, luistert goed, voor onze zonden. En hij is dan opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En de eerste daad van dit nieuwe wat Heer heeft, is de rechtvaardigheid toepassen door de kracht van de Heilige Geest. En daar is tegelijkertijd aan gebonden de vernieuwing toch op de Heilige Geest. Welke door deze geboorte en door deze vrede geboorte ontstaat. En dat tegelijkertijd is dat die erfgenaam mag worden van het eeuwige leven der zaligheid. En zoals het in Christus de opgestane koning is. En welke dus dan bekrachtigt hetgeen wat hij in zijn dood heeft willen bewerken. En door zijn verdiensten heeft willen vervullen. Nou, als ik bij u kijk dan. Er zou iemand sterven. Stel je voor, dat is je vader. En je moeder leeft dan niet meer. En van wie zal dan de erfenis zijn? Dan moet er iemand bij komen. De notaris, de executeur. En die gaat het verdelen. En die zegt het kinderpostje. Dat moet aan die. En dat moet aan die geregeld worden. Maar dan, kijk dan. Ja, hoe het met de kerken te gaan. En wie moet er dan bij komen? Ach, dat is hij zelf. Want er is opgestaan. Hij heeft de dood. De dood, het bloed van het testament, daar heeft hij het testament, heeft hij zelf, en daar heeft hij zelf opgemaakt. En het is door zijn dood is het bekrachtigd geworden, en door zijn opstanding voert hij het uit. En dan geeft hij het allemaal aan zijn kerk, om niet en uit vrije genade, omdat het de verdienste van Christus dat is, die dat heeft verworven. Nou ja, en je kunt erop letten of je kunt er niet op letten, maar het is dan voor groot belang dat je dit weet. De zaligheid is uwe door Christus wanneer gij geloof hebt. En het eeuwige leven is door u. En er is een hemel en er is een hel. En gij zult in de hel niet komen wanneer gij in Christus bent. En gij zult in de hemel komen als gij in Christus bent door het geloof. Nou, een grote verandering dan in je leven, het nut. Of ik kan eigenlijk dan zeggen, bij Christus dan ook zo. Oh, wat was er toch een donkere nacht in die uren ter verlating. Wat is dat toch een smart geweest voor de borg, om van zijn vader verlaten te zijn. En hier in deze troefenis, waarin zijn ziel tot de dood toe betroefd is geweest, bedolven leek onder de golven en de baren van Gods toorn. Maar bij de opstanding is de dag aangebroken, dan is de nacht voorbij. Tegenover nacht staat dag. En de nacht is voorbij van Christus lijden en begrafenis. En de dag is gekomen en de zon gaat op en gaat nooit meer onder. Jezus Christus is uit de dood opgestaan. En de dood kon hem niet houden. Wat een vreugde, wat een blijdschap.
Ja.
Nou ja, als ik dan even naar voren ga en dan zie ik weer de smaad die Jezus leed van alle mensen. En als ik dan kijk aan alle mensen, dan heb dat tegen het te wezen. Al de zonde dan van het menselijke geslacht. Wat heeft dat toch een schande, wat heeft dat toch een smaad te wezen en die dood van Christus. Maar in de opstanding, dan is de glorie er. En de glorie en van die grote overwinning en die Christus behaald heeft. Schande, smaad, eer en roem. Dat staat er tegenover. Dat kun je zien. Waar ik dan en dan zegt dat hij het leven heeft afgelegd. En hij leeft niet meer. Dood is hij. En er komt dan de spies van de hoofdmannen. Die boort in het hart. Dan kunt u het allemaal zien. En dat hij dood is. En dat hij gestorven is. Maar hier kan ik dan zien en dat hij het is in deze stoot die gekregen heeft aan de litteken en welke hij in zijn zij te dragen. Het is Jezus Christus dan en die leeft. Tegenover dood staat leven. En als ik dan over het leven van Christus spreek, dan kan ik ook spreken over de dood van Jezus. En wanneer ik dan van de dood van Jezus spreek, dan kan ik van het leven van Jezus. Wanneer ik dan van deze vernedering spreek, en dan kan ik denken en dat ik ook van zijn verhoging spreek. Dat deed u nog in uw gebed. En je weet het wel, en dat er in het vaders helbroekboekje staat, de trappen van zijn vernedering. Maar je ziet ook dan de trappen van zijn verhoging. En de eerste trap, dat is dan die dan van zijn verhoging. Hij is opgestaan. Als ik nog eventjes aan Jesaja denk, dan zie ik daar de straf. Daar zie ik de straf op Jezus komen. Maar als ik dan zie dat hij opgestaan is, dan zie ik de vrede van Jezus komen. En God is erin bevredigd. God heeft het aangenomen en wat hij in zijn sterven deed. Dus je moet het eigenlijk gelijk noemen. Toen ik hier aan ging denken, toen denk ik, alleen over de opstanding praten. Maar toen ik de vorige keer niet helemaal klaar kwam over dat nederdaal ter helle, dan denk ik, moet er eigenlijk dan toch nog iets van zeggen. En nu zie je gelijk eigenlijk dan dat het bij elkaar te horen. Dat je niet de ene van de ander kan losmaken. De dood en de opstanding van Christus. En dan ga je tegelijkertijd dus dan gaan de profetieën. Wanneer je dus de vastigheid van dit in het woord Gods vindt. Je moet er maar niet zo wat van uitkramen. Het moet gefundeerd wezen. Het moet in het woord staan. Nou. Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En mijn heilige, die zal geen verderving zien. Nou, dan ga ik naar Petrus toe. In de handelingenbrief komt letterlijk terug. En hij legt het ons uit, het ziet op Christus. Nou ja, dan, wat betekent dan? Wat betekent dan hel? En hel, en zwotjedol. Dat heeft drie betekenissen. Het een is het graf. Nou, één is het graf, daar is die ingelegd. En dat betekent dus dan dat Christus dan begraven is. En wanneer ik dus dan zet, voordat hij opgestaan is, is hij begraven. En als het dan de begraven is, dan staat er dus het woordje hel. En dan heeft de Heer dus dan hem niet verlaten. Nou ja, en de hel zelf, ja, dat hoorde ik pas ook nog één. Dat iemand dat gepredikt had. Dat Jezus Christus in de hel geweest is. En dat hij daar zijn overwinning heeft geprogrammeerd. Nou, dan zit je al flink in de Roomse hoek, kan ik zeggen. Die heeft daar het voorburg. En dan is het hel als het ware zo erg niet meer. En dan gaat Christus daar gaat in die hel. En dan gaat hij zijn overwinning proclameren. En dat tot eer. Dan zeg ik, kijk maar, zie je wel. En die Christus die je gedood hebt, en die leeft. En ik ben de overwinnaar. Niks van waar. Totaal niet waar. En het is simpel genoeg om niet dan te weten dat Christus gezegd heeft bij zijn dood te sterven en we tegen die moordenaar heet zult gij met mij in het paradijs zijn. En dus het is echt niet waar dat Christus dan na zijn volbrenging en dan daar in de hel geweest is. Dat komt uit de Roomse hoek. Dat is verdwazing. En dat is de mens die geen verstand van zaken heeft en van de eenvoud van Gods woord. Maar als ik dan het denk, was die dan wel geweest, dan gaat het over de pijn en over de smarte die er in de hel is. En die heeft Christus ontvangen voordat hij dus dan gestorven is, voordat hij het laatste woord heeft gezegd. En dat is de smarte van de hel, en zoals de verdoemden dat hebben, en die liggen onder de toren van God, en dat niet te verdragen is. Nou, alle engelen zullen eronder bezwijken, maar Christus die heeft het gedragen. En er is geen mens dan die het kan uitstaan en doorstaan. En maar de Zoon Gods die heeft het doorstaan en die heeft het eer volbracht. En dat betekent dan dat hij dus daarna uit en opgestaan is uit de doden, wanneer hij begraven is. Want hij zegt dus dan dat zijn ziel dus in het paradijs zal zijn. En dat zijn lichaam dan in het graf is. En omdat hij Gods zoon is, houdt hij dan ook zijn lichaam en houdt hij dan ook zijn ziel vast. Want hij is de Christus.
Ja. Nou ja, dan wat eenvoudiger. De begrafenis, dat was sober. Een paar mensjes, een paar vrouwen.
Maar zijn opstanding, dat was glorierijk. Al de legioenen van de hemel, die zijn aanwezig. Er zitten er twee, één aan het voeteneind en één aan het eind en eentje aan het begin. Wie zoekt gij? Ja, Jezus. Ja, die is er niet, dat heeft hij toch al gezegd. Dat heeft hij al toch zo vaker meegemaakt. En die is opgestaan ten derde dagen. Nou, daar staan die engelen weer. Die engelen die zijn er weer. Oh, engelen bestaan niet, Christus bestaan niet, niks bestaat, zegt de wereld. Maar dat zullen we dan straks nog zien. Als die op de wolken dus wederkomt, dan zouden ze zeggen, bedek ons. Nou ja, dit toneel dan, het toegetakeld lichaam, dat wordt eraf van het kruis gehaald. Wat een wond, wat een wond, wat een geslagen, wat een bloed. En een heerlijk lichaam staat op. Een heerlijk lichaam staat op. Een onsterfelijk lichaam staat op. En als ik dan probeer te schatten hoe heerlijk dat het is. En dan schiet ik aan woorden tekort. Maar ik denk er wel aan. Ik denk er wel aan. Wat er daar op die berg ter verheerlijking geweest is.
Nou, bedek je ogen maar. Zoveel heerlijkheid.
En dan denk ik eraan wat hij op Patmos gezien heeft. Nou, je valt dus dood voor zijn voeten, zo heerlijk. Wat glans, wat majesteit, en als die zon ter gerechtigheid hebt op te komen. Nou, hij ging bloedrood onder. Nou, ik zie dat nou wel vaker natuurlijk wel. Wanneer de pose van de zon minder laat zijn, of ook al later zie je die zon rood ondergaan. En dan denk je, nou ja, mooi weer. En dan denk dat die ondergegaan is. En dan denk je, waar is nou die zon? Maar ja, die is er nog wel. Maar in de morgen stond, en dan komt die zon en één keer weer op. Hij is er dus dan wel, die zon. Je dacht dat hij niet was, want het was nacht. Maar nou gaat die zon er nooit meer onder. Eeuwig, 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 eeuwig leeft hij. En die dood is geweest, die leeft. Het is de eeuwige opstanding. Nou ja, wat er voor nut. U met hem of niet met hem, daar komt op aan. Met hem gaat het goed en zonder hem gaat het niet goed. Dat is gewoon ook weer even simpel. We hoeven echt niet te redeneren, te filosoferen van misschien of dit of dat. Heel eenvoudig, met hem gaat het en zonder hem gaat het niet. Ja, als hij je leven is, leeft u eeuwig.
Nou, de laatste gedachte dus. 92 vers 7. Het rechtvaardige volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij koesteren van de zon, de palm en zeder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeer. 92 vers 7. Opstaan, die willen we nog even tot een uitdrukking breken. Dat is meestal als je de dingen bij elkaar hebt te zien, wat wij aan heer en heerlijkheid hebben te vinden en wat het werkelijk is. Nou ja, als ik dan uit aan de begrafenissen te zien, dan denk je wel eens, dan zijn kostelijk en goed toegerust en netjes allemaal. En veel als je hoe hoger dat je dus dan in de stand bent, dan zie je wel hoeveel eerbetoon dat er bij de begrafenissen zijn. Hele kerken zijn ervoor gebouwd, catacombes in de kerk. Daar liggen dan de mensen begraven die in eer en heerlijkheid dus dan geleefd hebben en veel betekend hebben in de maatschappij. Nou ja, de uitnodigingen gaan uit over heel de wereldleiders die komen. En ze komen overal van alle kanten aan en met statie en met plechtigheid en met eer. Vertegenwoordigers van grote landen en machthebbers, wereldleiders. Vertegenwoordigers van de kerken, van de Wereldraad van Kerken bijvoorbeeld. De Orthodoxe Kerken, de Evangelische Alliantie. Van de PKN, van de Synode. Ze worden allemaal uitgenodigd daar waar een groot iemand dan gestorven is. Nou, de uitnodigingen bij Jezus, daar zijn ze er niet. Daar zijn ze niet. Nou ja, daar zijn er wel een paar. Maar het zijn prinsessen en prinsen van het volk van God.
Daar is heel verschil. Dat zijn die enkele eenvoudige vrouwen, welke dus dan bij deze stoet zich aansluiten, toen die twee toch ja, aanzienlijke heren van het farizeïstische bestel. Maar nee, het waren de edelen van Gods volk, dat waren de mannen die dus de heren vreesden. Die waren daar zijn discipelen, de rest was er niet bij. Die waren er niet. En dan is dan één, deze prinsessen en deze prinsen van het volk van God. Je kent ze wel, als het over je zaligheid gaat, dan moet je er maar niet te veel op vertrouwen. Maar je kunt ze wel lief hebben, want het zijn echt kinderen Gods. Maar je vertrouwen, dat moet je alleen op de Heer doen. Vest op prinsen, geen vertrouwen, zielen, waar geen nimmer heil bij vindt. Leert u hoop op Gods ontferming bouwen, bij hem alleen. Nou ja, en dan is daar ja, die legioenen, en die legioenen, en van die vele engelen, en die daar dan, die juichen bij de opstanding. Er is vrolijkheid, en er is vreugde in de hemel, en die heilige engelen, die zingen zijn lof en aanbidden hem. Jezus is opgestaan. Maar het Vaticaan en de kardinalen en die vrouwelijke ambtsdragers van de PKN, die zijn er niet bij. En de evangelische alliantie ook niet, en wat voor kerk ook wel, welke de vrouwen in het ambt gesteld hebben, dat kun je wel zo denken, die zullen er echt niet bij zijn. Want de vreze God houdt zich aan het woord en die mag delen wat de tegennood in deze vreugde. En dat is dan de echte kinderen Gods. De anderen zullen er niet bij zijn, die hoort vast wel in een predikatie, die zegt alleen Gods volk. Nou ja, als ik dan die passages dan zit te begraven is, er zijn dus dan geen processen. Nou, je ziet het daar wel eigenlijk dan het gaat naar Limburg toe, geloof ik, hè, de Matthäus Passion. Is het afgelopen in Gouda, te weinig publiek, zijn er te weinig Rooms of zo? Want daar is het wel gewoon, in Maastricht en in Geleen, om met door de straten te lopen met de processie en niet dan met prachtige kleren en het entourage en dan daar de eer te geven aan Jezus. Nee hoor, dat is het niet. Nee, die begrafenis. Ja. Ja, is er dan geen vrolijkheid? Ja, natuurlijk wel. Nou mag dat dan niet, hè? Dan neem ik toch Bach een keer, dat is toch niet verkeerd? En dan concerten organiseert. Maar als ik dan kijk, geen erewacht, geen bloemenkransen. Geen bloemenkransen en geen klaroen, saluutschoten. Nee hoor, niks ervan. Maar ik ga naar Psalm 47 toe en dan zie ik de grote vreugde van hem die opgestaan is en te nemen gevaren is. En de bezuin klinkt en de harpen ruisen en de trompetten klinken. En van het hemelse paleis en van de zalen des lichts en van het heiligdom waar God woont. En de koning der koningen en de Heer der heren. En de leeuw van Juda's stam, hij is opgestaan. En die grote machtige leeuw van Juda's stam en verrijst uit het graf. En die heeft al de vijanden verslagen en in bof de herenkrans van hen en zeker van de goddeloze niet. Ja, wie dan? Nou, daar kijken ze, pakken hem op. Ze dragen hem weg. Wie? God die mens werd. Nou, dan heb je al heel wat gezegd, hè? Als je nou zegt, nou, dan komen die vrouwen en dan komt dan Jozef en Nicodemus aan. En die dragen dan dit lichaam van hun lieve zaligmaker en borg weg. Zij dragen God weg die mens werd. En kijk eens dan, zij dragen de goede herder weg die lam werd. En kijk nou eens, zij dragen de grote hoge priester van het huis God weg. die zondebok bent. Is dat van de week nog van Yom Kippur. Dat daar Israël heel veel baat aan hecht. En dat is die verzoendag, die verzoendag. En er werd de bok, ja, werd er geslacht. En er werd het bloed opgevangen. En er werd de weggaande bok, die werd aan de woestijn ingetreven. En nam de zonde des volks mee. En die werden begraven in deze woestijn. Er is geen zonde meer over. En hij staat op. Wie droegen ze weg? En wie staat erop? Christus. En dan moet ik dat even volgen wat hier staat. Maar ik kan het ook zo zeggen. Hè, dat is de Heere die onze gerechtigheid is. Nou ga ik gewoon even naar Jeremia toe. Ik kan natuurlijk ook wel zeggen. Hij die de gerechtigheid voor ons door zijn dood verworven heeft. Dan onze gerechtigheid is. Wij kunnen dus dan zeggen dat hij dus dan onze koning is die leeft. U had hem al ontmoet, zei ik in het begin. Hè? Ik kwam u op de weg tegen, u beet in het stof. En u bent Jezus tegengekomen omdat hij u tegenkwam. En u kent Jezus dan van het kruis, hè? Want u bent toch zeker bij het kruis geweest? Ben je nog nooit bij het kruis geweest? Als je nou bij het kruis geweest is, dan heb je gestorven Jezus gezien. En als je dan bij het graf geweest bent, en dan zie je dat het graf leeg is. En als je dan juist denkt, waar moet ik hem zoeken? Dan vindt hij u. Aan het avondmaal. Of in het gebed. Of bij het dopen van kleine kinderen. Ja, dat zijn de ervaringen van Gods kinderen. En van Gods knechten. Dat hebben ze maar niet uit hun duiken zo even over de kindertoop en over andere dingen, over volwassentopen een discussie ophouden. Nee, dat hebben ze beleefd. Dat hebben ze ervaren. God was aan mijn zij. Hij was daar. Hij doopte mij in zijn bloed. En hij zag al toen ik kind was en het voor eeuwigheid voor. En maakte ze verbond. En hij deed dat in Christus. Het is een zoen- en zoutverbond. En God drukt dus een stempel op. En hij geeft dus een gunst in. En hij is erin meegekomen. Dat ervaar je dan. Hij leeft. De borg en middelaar. De Christus. Mij de ontijdige. Saulus. Mij de ontijdige. Nee. Ik ben de minste hoor, van alle apostelen. Ja, maar ik vind toch wel dat je echt wel echt in het koninkrijk Gods gebruikt bent op Paulus. Mij de minste der zondaar is barmhartigheid. Een ontijdig geboren, uitgezonden om die naam van die levende Jezus te verkondigen. Nou, Paulus, hoe weet je dat dan? Heb je hem daar nog nooit gezien? Heb je daar nog nooit aan schouwd? Nou ja, het kan zijn hoor, ik heb het wel. Als je dat nou door het geloof ziet, er zijn zalig dan die het niet gezien hebben en nogthans gelooft. Maar ja, het kan niet wezen dat je zonder geloof niks ziet. En het kan ook niet zijn dat je zonder geloof iets voelt. Of met geloof voel je of zie je. En aanschouw je. En je weet het toch wel dat je dat het geloof handen en voeten gekregen hebt. Handen om naar hem te gaan. Voeten om tot hem te snellen. Ogen om op Jezus te zien. Handen om hem te ontvangen. En handen om hem te omhelzen. En mond om hem te kussen. Zijn voeten te kussen in ieder geval. Kijk maar naar die vrouw die zonderes is. Die is niet zo brutaal dat ze dan aan zijn hals gaat liggen. Maar die is zo eenvoudig, zo onwaardig. Maar ze zit aan zijn voeten. En als ik dan aan zijn voeten ben, dan zou ik nog liever aan zijn voeten sterven. Maar ik kan niet buiten hem. Mijn Jezus Christus. De levende. Mijn alles. En straks zal ik hem eeuwig zien. Hè? Een nieuw leven in de opstanding van Christus. Door de dood en de opstanding. Door een nieuw leven. Ja, wat ze nou allemaal verzinnen. Nee, dit is het.
Ten derde is de opstande van Christus een zeker pand. Nou, daar hebben we vanmorgen over gehad. Blij voor uitzicht. Nog eventjes. En niet voor de helft, alleen voor mijn ziel. Maar nog eventjes, Jezus komt weer. Daar komt mijn stof ook oprijzen. Hij heeft geen ontbinding gezien. Zijn huid is niet doorknaagd. Hij is niet verdorven. Hij was er alweer uit. Van Lazarus staat hij riekt al. Maar van de Heere niet, want toen was hij alweer weg. Hij heeft geen ontbinding gezien. Hij is niet verdorven. Ik wel. Ik ga tot de stof weerkeren als ik begraven ben. Er blijft niks van me over. Een beetje stof. Maar straks dan staat dat stof in diezelfde heerlijkheid in de hemel. Bij deze opgestane Christus. En dan zal ik eeuwig, eeuwig. En hij neemt dat pand mee, dat lichaam, dat verheerlijkte pand. En de Heilige Geest, het onderpand. Hier van binnen eentje en eentje boven. Het lichaam dat verheerlijkt is tot het pand boven. En Gods Heilige Geest hier in het hart. En wat mij spreekt van de zalige opstanding uit de doden. Kom, Heer Jezus Christus, kom haastelijk. Kom toch, Heer Jezus, kom toch haastelijk. Van de week toen dacht ik, nou, je bent ook een egoïst, zeg. Je bent ook een egoïst. Kijk eens naar die mensen. Kijk eens naar die andere mensen. Ja, maar over 100 jaar is het nog zo. Als u nu niet in Christus gelooft en nu niet in het woord gelooft, dan doet u het over 100 jaar ook niet. Vraag dan ook om het geloof in je levende Jezus. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Oh, die doden werken en met al dat gedoe in dat kerkelijke leven. Och, het zit zo missen. Heere, maak me er toch vrij van. Verlos me toch van mijn eigenzinnigheid, verkeerdheid, goddeloosheid. Doe het toch, Heere, en geef mij deel aan Jezus, die leeft. Amen. Psalm 21, vers 8. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. Uw rechterhand zal eens met kracht vernielen. En verslaan hen die u rijk weerstaan. 21 vers 8. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.